NPO Radio 1. Argos.
En van de feestjes bij de politie naar de situatie in Syrië. Volgende week wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsstandpunt over de veiligheidssituatie in Syrië. Dat kan mogelijk consequenties hebben voor alle Syrische vluchtelingen in Nederland. Op dit moment beschouwt de Nederlandse regering Syrië nog als een onveilig land. Maar dat doen niet alle Europese landen. In Oostenrijk is bijvoorbeeld besloten dat bepaalde regio's van Syrië weer veilig zijn. En dus zullen de Oostenrijkse Syriërs waarschijnlijk worden teruggestuurd naar die regio's. Dat leidt ertoe dat sommige Syriërs nu Oostenrijk ontvluchten en in andere Europese landen aankloppen om daar opnieuw asiel aan te vragen. We praten daarover met Tineke Strik, Europarlementariër van GroenLinks. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En ook aan tafel zit Luc Korlaar, hoofd bescherming en asiel van de Nederlandse afdeling van de UNHCR. En dat staat voor het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Welkom.
Goedemiddag.
En de derde gast is collega-journalist Willem de Haan, die dit Syrië-verhaal voor ons heeft uitgezocht. Dag Willem.
Hallo.
Ik begin met jou even, Willem. Jij kreeg iets te horen over een 46-jarige Koerdisch-Syrische asielzoekster, Saideh.
Ja, dat klopt.
En zij vroeg in mei 2015 asiel aan in Oostenrijk, maar kwam naar Nederland. Wat is er toen gebeurd met die vrouw?
Nou, wat er aan de hand is, dat is het volgende. Zij kwam inderdaad naar Oostenrijk. Daar werd haar in 2016 ook asiel verleend. Maar in maart van dit jaar trok Oostenrijk opeens die vergunning van haar in, omdat Oostenrijk zei, ja, de provincie waar u vandaan komt, Hasaka in Noordoost-Syrië, die is weer veilig, dus u kunt weer terug. Dus daar is ook een besluit bij van de Oostenrijkse IND, zeg maar. Daar stond in, u heeft 14 dagen de tijd om vrijwillig terug te keren.
Ja.
Maar doet u dat niet, dan komt u in aanmerking voor gedwongen terugkeer. Dat heet in de Duits, ihre Abscheidung nach Syrien ist zulassig.
Zegt er niks over.
Ja. Ze is toen in paniek naar Nederland gereisd om hier asiel aan te vragen. En zo kwam ik haar op het spoor.
Ja, en zij heeft in Nederland asiel aangevraagd bij de IND opnieuw?
Ja, dat klopt. Maar de IND heeft dat verzoek niet in behandeling genomen, omdat ze zeggen van, u heeft bescherming in Oostenrijk, dus u gaat maar terug naar Oostenrijk. Dat is voorgelegd aan de Nederlandse vreemdelingenrechter.
Want zij dacht, in Oostenrijk word ik teruggestuurd, ik ga gewoon naar Nederland, dan krijg ik daar misschien een asiel.
Ja, dat was haar hoop. Ja. Dus in eerste instantie is dat besluit van de IND, die zei van, nou, u heeft bescherming in Oostenrijk. Daarvan zei de rechter, nou, dat is niet zo, want die bescherming is nu juist ingetrokken.
Ja.
Nu heeft de IND een nieuw besluit genomen en hebben ze gezegd van, ja, maar u heeft wel alsnog weer toegang tot de Oostenrijkse asielprocedure. Dus u kunt het daar opnieuw proberen. En als u dan wordt afgewezen, moet u maar in beroep gaan bij de Oostenrijkse rechter. Dus dat is een hele formele redenering. En haar kans is eigenlijk ook, ja, nihil zou je kunnen zeggen, als één keer het besluit is genomen van, u heeft geen recht meer op bescherming in Oostenrijk en de situatie is niet veranderd in haar situatie. Ja, dan zal Oostenrijk opnieuw zeggen van, ja, zoek het maar uit, maar u moet terug.
En zegt de IND dus nu eigenlijk, je moet gewoon terug naar Oostenrijk? Dat is eigenlijk wat de IND zegt, of niet?
Dat is nu aan de hand en dat besluit moet dus nu voorgelegd worden aan de opnieuw aan de vreemdelingenrechter in Nederland. En dan wordt het natuurlijk spannend wat hij hiervan gaat vinden.
Die moet daar nog een besluit over nemen?
Die moet daar binnenkort een besluit over nemen.
En wat maakt deze zaak nou bijzonder?
Ik denk twee dingen. Dat Nederland een vluchteling terug wil sturen naar een land waarvan al bekend is dat dat land zegt, ja, maar in uw geval gaan we u geen bescherming bieden, want u komt uit een, wat wij noemen, veilige regio.
Mm-hmm.
En het tweede wat bijzonder is, dat is dat kennelijk Europese landen hier verschillend mee omgaan. En dat dus Oostenrijk nu heeft gezegd, ik wijs een bepaalde regio aan die veilig is. Zonder dat duidelijk is waarop ze zich baseren. Dus er is wel een uitgebreid dossier over haar, maar waarin staat, ja, die situatie is stabiel en er zijn geen gevechtshandelingen. Maar waarop dat gebaseerd is, dat wordt niet duidelijk in dat Oostenrijkse besluit.
En jij hebt die vrouw ontmoet, hè?
Ik heb die vrouw ontmoet en zij zit nu in een asielcentrum in Overloon in Brabant. Haar advocaat woont in Groningen, dus ze had een reis van 4 uur achter de rug om een gesprek met hem te hebben.
Ja.
Het is een hele vriendelijke vrouw, maar je ziet wel in haar ogen de hele geschiedenis die ze met zich meedraagt van de afgelopen jaren. Dus dat gesprek met die advocaat in Groningen, dat verliep via de tolkentelefoon. Dus dan is er een kastje op tafel en daar is dus de communicatie via de telefoon met een tolk.
Oh ja.
En we kunnen nu eerst even luisteren naar dat gesprek wat de advocaat met haar had.
Nou is er een voornemen gekomen waarin de IND toch weer aangeeft dat ze u willen terugsturen naar Oostenrijk. Omdat u in Oostenrijk, als eerste land in Europa waar u gekomen bent, asiel heeft aangevraagd. En zij vinden dat Oostenrijk ook verantwoordelijk is voor u. En dat u daarheen kunt teruggaan voor het indienen van een herhaalde asielaanvraag. En dat die dan door Oostenrijk moet worden behandeld.
Waarom begrijpt IND mij niet? Ik heb in Oostenrijk geen bescherming meer. Oostenrijk is van plan mij terug te sturen naar het land van herkomst.
Advocaat Brands heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de IND om haar terug te sturen naar Oostenrijk. Hij legt zijn cliënten uit dat vluchtelingen vaker naar het eerste land van aankomst worden teruggestuurd. Maar nu ligt dat volgens hem anders, omdat Oostenrijk een heel ander beleid voert dan Nederland en Oostenrijk haar geen bescherming biedt.
In beginsel is het ook zo dat, omdat u al in Oostenrijk bent geweest, dat in principe Oostenrijk ook verantwoordelijk voor u is. Maar daar zijn ook uitzonderingen op.
En
een van die uitzonderingen is dat wanneer het land waar u nu asiel heeft aangevraagd, dus Nederland, een heel ander beleid heeft dan het land waar u naar terug moet, Oostenrijk. En in dit geval is het natuurlijk een heel ander beleid, want Nederland vindt nog steeds dat mensen uit Syrië, als ze uit Syrië komen, een gevaar lopen als ze teruggaan. Dus die krijgen een verblijfsvergunning, terwijl Oostenrijk verblijfsvergunningen van Syrische mensen intrekt. Dat is nogal een verschil.
De Koerdische provincie Al-Hasaka in het noordoosten van Syrië is volgens Oostenrijk weer een stabiele regio zonder gevechten. Maar volgens mevrouw is dat totale onzin.
Kijk, in Syrië op dit moment, we hebben niet alleen maar te maken met de Syrische regime, we hebben te maken met de Russen, met Erdogan, met verschillende groeperingen die hekel aan Koerden hebben. Waar moeten we de Koerden dan heen?
Ja, ik heb het ook allemaal gevolgd en ik heb het ook allemaal gelezen wat er aan de hand is. Dus, maar dat is in uw zaak nog een extra argument om te zeggen dat het risico dat u door Oostenrijk naar Syrië wordt teruggezet, dat een veel te groot risico is. En we hebben ook de steun van verschillende organisaties hier in Nederland, van Vluchtelingenwerk en van Amnesty International. Dus u staat er niet helemaal alleen voor.
Volgens de Syrische vrouw zijn er de afgelopen tijd in Oostenrijk meer verblijfsvergunningen van Syrische vluchtelingen ingetrokken.
Ik ken wel 5 à 6 mensen van wie ook de verblijfsvergunning ingetrokken was. In Innsbruck, ook in Wenen. Ik ken ze persoonlijk niet, maar heb ik wel gewoon gehoord. Er zijn wel verblijfsvergunningen ingetrokken. Mensen die woonachtig waren in Wenen. Alleen ik ken ze in Wenen persoonlijk niet.
Voor zover bekend hebben Oostenrijkse rechters nog geen oordeel gegeven over het intrekken van de verblijfsvergunningen. En dat komt weer omdat beroepszaken bij de rechtbanken in Oostenrijk zo'n 1,5 jaar kunnen duren.
Dat klopt en ik moest binnen 2 weken beroep instellen met behulp van een advocaat. En tegen mij werd gezegd, misschien na 1,5 jaar heb je pas een afspraak van de rechter dat je verblijfsvergunning alsnog niet ingetrokken wordt.
Stenafewan, takriba salunivke. De minister Stenafewan.
Stenafewan. In Oostenrijk, als je in beroep gaat, je moet gemiddeld 1,5 jaar wachten. Tot er een afspraak van de rechtbank komt.
En dat betekent 1,5 jaar wachten zonder recht op opvang. Mede om die reden besloot de Syrische vluchtelingen daar niet op te wachten, maar asiel aan te vragen in Nederland.
Ik zweer het soms heb ik behoefte aan asiel, maar een einde aan mijn leven te maken. En ik heb het gevoel dat ik echt me zo machteloos. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen.
Ja, dat was een verslag dat Willem de Haan maakte van de Syrische asielzoekster Saïdé, die vanuit Oostenrijk naar Nederland vluchtte, omdat Oostenrijk heeft aangegeven dat die regio in Syrië waar zij vandaan komt inmiddels weer veilig genoeg is. Ja, Willem, ik hoorde heel veel stemmen door elkaar. Was dat nou die situatie waarbij een van die stemmen uit een tolkenkastje kwam? Ja, moet je even uitleggen misschien?
Ja, klopt. Dat was misschien een beetje verwarrend, maar inderdaad, aan tafel zaten de advocaat en de Syrische mevrouw. Alles wat de advocaat zei werd eerst vertaald door die tolk. Die tolk zat in dat kastje. En daarna reageerde die mevrouw. Dat moest ook weer vertaald worden voor de advocaat. Dus je hoort inderdaad 2 stemmen die Arabisch spreken en de advocaat die dingen vraagt of uitlegt.
Kom er dan maar eens achter hoe het allemaal in elkaar zit, hè, met zo'n tolk ertussen. Daar gaat zoveel met vertaling, kan er het een en ander.
Ja, maar dat zijn natuurlijk wel professionele tolken. Dat is niet. Die weten wel wat ze doen.
In de studio zitten nog steeds Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. En voormalig tot voor kort universitair hoofddocent van het Centrum voor Migratierecht van de Universiteit Nijmegen. En Luc Korlaar, hoofdbescherming en asiel van UNHCR Nederland. Mevrouw Strik, ja, wat vindt u van dit verhaal van deze Syrische vluchtelingen, die dus door Nederland wellicht wordt teruggestuurd, omdat in Oostenrijk het zo is dat Oostenrijk zegt, ja, je moet terug naar Syrië.
Ja, het is sowieso zorgwekkend dat dergelijke beslissingen nu worden genomen in Oostenrijk. Heel prematuur wat mij betreft. Omdat er vinden nog steeds heroveringen plaats in Syrië. Het is nog steeds heel onzeker en instabiel. Er zijn nu nog steeds ook weer nieuwe ontheemden die ontstaan. Wat we niet weten is of het een individueel besluit is van een ambtenaar of echt een beleidswijziging in Oostenrijk. Dus of alle Syriërs in Oostenrijk nu bedreigd worden met intrekking.
Is dat nog niet getoetst dan, daar?
Nee, wat ik begrijp is dat het voor de rechter moet komen. En okay, dat er dus nog niet echt een algehele beleidswijziging heeft plaatsgevonden. Je ziet wel dat het in beweging is in Europa. In Zweden bijvoorbeeld hebben ze het beleid al gewijzigd voor nieuwe aanvragen. Dus ze gaan geen vergunningen intrekken. Maar ze zeggen, nieuwe aanvragen gaan we anders behandelen. Omdat we denken dat Damascus en een aantal andere regio's soms wel stabiel zijn voor asielzoekers om naar terug te keren. Denemarken is geprobeerd door de regering om verblijfsvergunningen in te trekken. Maar die zijn tot nu toe allemaal teruggedraaid door de Deense rechters. Hmm. In Duitsland is de discussie intern bij de Duitse IND aan de gang geweest. Maar ook dat heeft nog niet geleid tot beleidswijziging. We hebben natuurlijk ook gezien in Nederland vorige week bij de politieke beschouwingen dat ook hier alleen maar door enkele partijen het wordt opgeworpen. Maar dat andere partijen ook zeggen van er kan geen sprake van zijn dat we nu dat beleid aan gaan wijzigen. Omdat
nee, maar als andere landen zeggen, nou, wij zien wel dat die regio's veilig zijn. Is het dan gek dat bijvoorbeeld Nederland nu zou zeggen, ja, maar wij hebben niks te zeggen over wat Oostenrijk besluit. Ga maar terug naar Oostenrijk. Of is dat gek?
Ja, dat is gek. Omdat je, kijk, in principe zou je een Europees asielbeleid moeten hebben. Hè? En we zeggen eigenlijk, dat hele verdeelsysteem binnen Europa gaat ervan uit, de landen hebben allemaal hetzelfde beschermingsbesluit, beleid. Dus als een ander land verantwoordelijk voor jou is, gaan wij niet opnieuw jouw bescherming verlenen. Dus dat gaat eigenlijk uit van een vertrouwen in een systeem van een ander Europees land.
Ja.
Als er nu gewoon gebleken is, tot op zekere hoogte, dan moet je wel gaan onderzoeken als IND of dat vertrouwen gerechtvaardigd is. In dit geval is er een uitgebreide motivering van die intrekking. Er wordt inderdaad gezegd van uw gebied is veilig. Dan vind ik dat de IND wel wat nader onderzoek moet doen om te kijken of een nieuw asielverzoek niet weer gewoon tot dezelfde beslissing gaat leiden.
Maar Nederland zegt dan eigenlijk tegen Oostenrijk, wij vertrouwen jullie niet. Als ze dat doen.
Nou ja, maar kijk, Europese rechters die verplichten landen ook om dat te doen. Omdat als de asielzoeker een begin van een bewijs levert van dat land voert een heel ander beleid dan u, dan moet een land ook checken of dat inderdaad wel verantwoord is om iemand terug te sturen. Kijk, we hebben een Europese afspraken over beleid. Hè. Het moet duurzaam gewijzigd zijn, verbeterd, een situatie in een herkomstland. Maar je weet nooit zeker of alle landen zich aan die regels houden.
Luc Korlaar van de UNHCR, uw organisatie waakt over het VN-vluchtelingenverdrag, zou je kunnen zeggen. Wat vindt u van deze ontwikkeling? Dus dat er binnen de EU verschillend wordt aangekeken, kennelijk, tegen die veiligheidssituatie in Syrië?
We vinden dat er toch één beleid gevoerd zou moeten worden in Europa. We zijn ook voorstander voor een gemeenschappelijk asielbeleid in Europa. En UNHCR zelf is natuurlijk ter plaatse in Syrië en houdt daar de situatie nauwlettend in de gaten.
Mm-hmm.
Die kijkt of de voorwaarden voor terugkeer of die er zijn. En wij vinden eigenlijk dat onze positie daarin leidend moet zijn.
Aha, dus u zegt eigenlijk, wij moeten het besluiten voor heel Europa.
Wij zijn hoede van het vluchtelingenverdrag. Hè. De toezichthouder voor het VN-vluchtelingenverdrag. Dus ja, ons standpunt is daarin wel belangrijk. En wij zijn ook een onafhankelijke humanitaire organisatie. En ik denk wel dat onze positie daarin toch zeker leidend kan wezen.
En wat vindt u dan van de beslissingen die nu her en der worden genomen? Hè? Wat mevrouw Strik zei, het is niet alleen Oostenrijk. Misschien ook al in Denemarken wordt er over gesproken. Zweden, Duitsland.
Mm-hmm. Ja, ik heb met mijn collega's geverifieerd wat nou precies de beslissingen waren. In zowel Zweden als in Oostenrijk als in Denemarken en in Duitsland wordt er nog niet ingetrokken. De beslissingen die zijn genomen waren ook gerelateerd aan vernieuwingen, het verlengen van vergunningen. En daarin is inderdaad bij Denemarken gekeken van kunnen we die vergunning intrekken, ja of nee, of niet verlengen. Dus gelukkig is er nog geen beleid om vergunningen in te trekken binnen Europa. Maar dat er gesproken wordt over een veranderd beleid is, dat zien wij ook.
Mevrouw Strik, wat denkt u dat erachter zit? Dat die landen zoals Oostenrijk, Denemarken, Zweden nu deze route kiezen?
Ja, kijk, wat je altijd ziet is dat landen heel erg op elkaar letten en op elkaar reageren. Dus op het moment dat één land begint met ter discussie te stellen of Syriërs nog wel bescherming nodig hebben, mm-hmm. zie je dat in andere landen daar ook over na wordt gedacht. Ik weet niet welk land er als eerste mee is begonnen. Je ziet in ieder geval in Turkije dat Erdogan ook al heeft aangekondigd 1 miljoen Syriërs terug te sturen naar Syrië. Waar Europese landen heel bang voor zijn, is dat het als het ergens die bescherming ophoudt, vluchtelingen doorreizen naar een ander land, zoals ook deze Syrische mevrouw heeft gedaan. Dus niemand wil eigenlijk aantrekkelijker zijn dan een ander Europees land.
Ja.
En dat zit er denk ik achter. En daardoor zie je eigenlijk een soort neerwaartse spiraal. Een soort race to the bottom, zou je kunnen zeggen. Zonder dat nou echt duidelijk is of het wel verantwoord is wat er gebeurt. Kijk, je hoort even de veiligheidssituatie. Het is nog allemaal heel onzeker natuurlijk. Het is niet duurzaam veranderd. Maar los daarvan is het land gewoon kapot. Ik bedoel, er zijn geen ziekenhuizen, geen scholen, geen huizen, geen riolering, geen water. En tegelijkertijd leven daar de mensen die er nog zijn, 70% van hen leeft onder de armoedegrens. En 6,5 miljoen binnen Syrië zijn ontheemd. Dus ik zou zeggen van, als er al iets van een soort begin ontstaat van stabilisering, dat is er nog niet. Maar ga dan eerst kijken wie het eerst het hardste nodig heeft dat mensen daar weer een bestaan kunnen opbouwen.
Ja.
En dat zijn denk ik als eerste de ontheemden daar. En vervolgens de mensen die in Libanon, Jordanië, Zuidoost-Turkije zitten, die ook geen enkel perspectief hebben daar. Wat de Noord-Europese landen nu doen, die hebben relatief maar een handjevol mensen die ze beschermen, hier de onzekerheid ontzettend aanwakkeren. Wat uiteindelijk gewoon slecht is voor hun integratie, voor de rust die ze hier hebben. Terwijl ze uiteindelijk, zou ik zeggen, het laatst aan de beurt zijn om terug te moeten gaan vanwege de druk in die andere landen.
Meneer Korla, is het mogelijk, is het misschien zelfs een goed idee om een land gewoon op te knippen in regio's? Want dan kun je misschien wel zeggen, ja oké, voor heel Syrië zeggen we even niets, maar daar in het Noordoosten, daar kun je eigenlijk best wel terugkeren.
Ja, het ligt denk ik wel wat genuanceerder dan het simpel omknippen in regio's. Er wordt altijd wel gekeken naar welke gebieden zijn er wellicht meer veilig of stabiel dan andere gebieden. Maar zoals de situatie er nu bij ligt, en wat Tineke ook al aangaf, is de situatie, er is gewoon nog een intern conflict gaande binnen Syrië. En ook de gebieden waar nu wellicht enige stabiliteit heerst, daar is ook maar net, in het noordoosten is IS maar net recent verslagen. Hoe stabiel is die regio? Daar moet je echt gewoon naar kijken. Dat zijn echt randvoorwaarden. Vrede, stabiliteit, maar ook fysieke bescherming. Fysieke veiligheid. Dus wat zijn de basisvoorzieningen die nog aanwezig zijn? Hebben ze toegang tot hun huis? Kunnen ze terug? Hebben ze toegang tot wederopbouw? Bouwfondsen. Is er onderwijs voor hun kinderen? Is er drinkwater? Is er gezondheidszorg? Al die voorwaarden moeten daar moet aan voldaan zijn voordat er een stabiele, veilige situatie is gecreëerd om terug te keren.
En als je dan te veel mensen daar weer naartoe stuurt, dan ga je vanzelf weer die stabiliteit weer opnieuw ondermijnen, omdat de druk te groot wordt.
Deze mevrouw die dus uit Oostenrijk naar Nederland kwam. Maar hier, daardoor is er hier dus een discussie ontstaan over Syrië. Laten we even luisteren naar een stukje uit de Algemene Beschouwingen van afgelopen donderdag, waarin Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet over deze kwestie het woord nam.
Elke week zijn er weer duizenden Syriërs die een permanente verblijfsvergunning krijgen, terwijl ze gewoon terug moeten en terug kunnen. Als het niet nu is, dan is het wel over een paar maanden, maximaal een half jaar, een jaar. Maar dat land, dat is bijna helemaal weer op orde. De oorlog is daar grotendeels voorbij. In de 4 veiligste provincies van Syrië zijn het afgelopen jaar minder moorden gepleegd dan in Amsterdam.
Onverstandig lijkt dat wij hier op basis van wat we hier politiek met elkaar wegen, besluiten gaan nemen of het veilig is voor mensen om teruggezonden te worden naar Syrië. Daar hebben we in Nederland gewoon een fatsoenlijke procedure voor.
Ja, meneer Korlaar, ik dacht, dat ga ik eens even aan u voorleggen, dit citaat van Thierry Baudet. Wat vindt u ervan? Je kunt gewoon terug.
Ja, was het maar zo simpel om te zeggen, hè? Je kan terug ja of nee. Wat ik al eerder aangaf, het is echt wel genuanceerder. Ik bedoel, we zien ook wel dat het conflict minder is dan een jaar geleden. En dan zou je inderdaad snel kunnen zeggen van, oh, de situatie is veilig in bepaalde gebieden. Maar nogmaals, het gaat om stabiliteit. Het gaat ook om fysieke veiligheid. En verder is, mensen die terugkeren, hoe worden die ontvangen? Er moet ook nog een amnesty komen, een echt werkelijk amnesty vanuit de regering in Syrië om mensen die terugkeren, dat die ook niet worden willekeurig worden gearresteerd.
Maar hoe bepaalt de UNHCR hoe de situatie is?
Nou, we kijken dus inderdaad naar die randvoorwaarden. We hebben een lijst van voorwaarden die zijn opgesteld.
Maar gaat u daarheen?
Wij zijn ter plaatse, dus we houden die situatie al nauwlettend in de gaten. Mm-hmm. Daarnaast gaan wij ook naar gebieden waar veel mensen van gevlucht zijn om te kijken of die terugkeer, of die condities voor terugkeer, of die inderdaad ook daar aanwezig zijn. Dan moeten we ook ongehinderd toegang krijgen tot die gebieden, maar ook tot die gemeenschappen. En we spreken ook met de gemeenschappen in die gebieden om te kijken, nou, hoe is die situatie nou echt? En wellicht dat er ook al mensen zijn die al zijn teruggekeerd in een eerder stadium. En hoe leven zij nu en hoe gaat dat? Want de realiteit op de grond is natuurlijk wel dat ik hele kleine aantallen vrijwillig terugkeren. Ja.
Misschien, kijk, Baudet heeft duidelijk niet het ambtsbericht van de Nederlandse regering gelezen. Want daarin is ook te lezen dat als mensen nu terugkeren om te kijken of ze daar weer een bestaan kunnen opbouwen, zijn dat meestal mensen uit Zuid-Oost-Turkije, uit Libanon, uit Jordanië, die echt werkelijk niks te verliezen hebben, omdat ze ook daar geen opvang hebben. En die krijgen dan zelfs ook nog de mogelijkheid om weer terug te keren, bijvoorbeeld naar Turkije, zodat ze echt alleen maar even kunnen kijken, kan ik daar veilig en verantwoord een toekomst opbouwen, ook voor mijn kinderen? Zijn daar voldoende voorzieningen? Dus je kunt niet zeggen, iedereen gaat massaal vrijwillig terug. Nee, vaak is dat onder enorme druk. En om te kijken of ze hun bezittingen nog kunnen redden.
U noemde al even, mensen gaan even terug soms om te kijken. Dat was geloof ik in de jaren 90 ook zo, toen er veel vluchtelingen kwamen uit Joegoslavië. Toenmalig Joegoslavië.
Klopt, er waren veel Bosniërs hier met een A-status, de sterkste vluchtelingenstatus. Terwijl toen al het Daytonakkoord getekend was, wilde de regering mensen eigenlijk stimuleren om toch te gaan terugkeren en daar een bestaan weer te gaan opbouwen. Toen werd de zogenaamde see and look regeling ontworpen, waarmee mensen dus terug konden gaan. Ja, even een kijkje nemen van, maar hoe is het daar voor mij? Kan ik daar weer opnieuw gaan wonen? Kunnen mijn kinderen daar naar school? Is het veilig? Zonder dat dat er meteen de repercussie had dat ze hier hun bescherming kwijtraakten. Want je kunt zich voorstellen dat dat een enorm grote drempel is voor vluchtelingen. Die meestal bestaat, als ik terugga, ben ik alles kwijt. Kan ik nooit meer terug. Dus dit neemt de drempel, maakt de drempel veel lager om gewoon eens eerst even te kijken of het veilig is en verantwoord.
Zou dat een oplossing zijn voor deze situatie?
Ik denk nu nog niet. Ik denk dat je eerst zover moet komen dat je zegt van, het is verantwoord dat er in grote getale mensen terugkeren. Het is veilig genoeg. Mensen kunnen echt, er zijn genoeg voorzieningen. Dat punt hebben we gewoon nog niet bereikt. Maar op het moment dat het zover zou zijn, dan zijn we al een heel stuk verder. Ja. Dan zou je natuurlijk wel gewoon kunnen aanbieden aan mensen. Want heel veel mensen willen natuurlijk ook heel graag terug. Maar ze willen ook niet het risico lopen alles kwijt te zijn. Dus dat zou denk ik een hele goede manier zijn om te doen.
Ja. Lucola? Ja,
mee eens. Dat het go and see visits, zo noemen wij het bij de UNHCR. En dat is een beproefde methode. Dat hebben we ook al in het verleden gedaan met andere groepen vluchtelingen in buurlanden van conflictgebieden. Dat zou ook hier inderdaad gewoon goed mogelijk zijn. Dat moet dan wel inderdaad, als aan alle randvoorwaarden is voldaan om inderdaad terug te kunnen keren naar Syrië. Daarbij moet ik wel zeggen van, er moeten wel gewoon goede afspraken gemaakt worden. Als dat ook bijvoorbeeld de persoon door de Nederlandse overheid van, nou, dit is een idee, laten we dit toepassen ook voor de Syrische vluchtelingen, dat het wel duidelijk is van, mogen ze dan ook terugkeren als het niet lukt om een leven op te bouwen in Syrië.
Is het hele idee natuurlijk van die regeling.
Misschien dat die familie inderdaad gewoon in Nederland blijft, hè, de kinderen en de papa en mama, en dat een van de ouders gaat kijken van, goh, hoe is de situatie? En na een half jaar kom ik terug omdat het toch niet gelukt is. Dat moet wel duidelijk afgesproken worden.
Ja. Mevrouw Strik, tot slot. U gaat dit in Brussel aanhangig maken, heb ik begrepen. Wat gaat u doen?
Nou ja, ik maak me zorgen over die negatieve tendens die kennelijk gaande is. Dat landen allemaal voor zichzelf aan het kijken is of ze mensen hun bescherming kunnen afpakken. Ik wil graag aan de Europese Commissie vragen hoe zij daarnaar kijkt. Of dit in overeenstemming is met de Europese regels die we hebben. Namelijk dat je dat pas doet als de situatie duurzaam is gewijzigd. En wat ze eraan gaat doen om te zorgen dat landen zich aan die regels houden.
Houdt u ons vooral op de hoogte.
Ga ik doen.
Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik en Luc Koorlaar van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. En natuurlijk ook Willem Haan, dank voor je komst. Tot zover Argos. Straks op deze zender Radar met Misha Blok. En dan gaat het geloof ik over de manier hoe je moet omgaan met pubers. Maar dan ook ja, zonder met de deuren te slaan. Die monstertjes, daar zou ik wel iets willen weten. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een heel goed weekend. En denkt u vooral om uw bonnetjes.